En zo komen wij vanavond bij een nieuw hoofdstuk. Namelijk hoofdstuk 66. Hoe nieuw dat is, weet ik ook niet, want het is natuurlijk al een heel oud hoofdstuk. Maar iemand heeft ooit bedacht dat daar een nieuw hoofdstuk zou moeten beginnen. En dat is niet zo'n vreemde gedachte, omdat min of meer weer een sprong gemaakt wordt. Er wordt opnieuw een draad opgenomen, zoals dat nou eenmaal gebeurt. Niet alleen in de Bijbel, maar dat is in het algemeen met boeken zo. Want in hoofdstuk 65 waren we uiteindelijk terechtgekomen, feitelijk al op een nieuwe aarde. Een nieuwe schepping, compleet en wel. Maar hoewel hier inderdaad nieuwe hemelen en een nieuwe aarde werden aangekondigd, reeds in 65 vers 17, zullen deze dingen in fase gerealiseerd worden. Ik hoop dat ik dat duidelijk heb kunnen maken. Namelijk, die nieuwe schepping begint bij de opstanding van de Heer Jezus Christus, die de eersteling is van die nieuwe schepping. En daarmee logischerwijze ook van de gemeente, die dan ook heet een gemeente van eerstelingen. En daarna neemt het enige tijd in beslag en moet er enige gebeurtenissen plaatsvinden voordat die nieuwe schepping compleet zal zijn. En dat is pas op of na, zo je wil, de jongste dag, zoals we dat noemen. En in die tussentijd is er van alles aan de hand. Daar gaat het hier ook over, want er wordt opnieuw een draad opgenomen. En u weet hoe het is in het Oude Testament en in de profetieën. Zodra het gaat over de komst van de Messias en de Messiaanse tijd, zitten wij met de vraag, gaat het, want wij zijn dispensationalisten, zitten wij met de vraag, gaat het over onze tijd, over de gemeentelijke tijd, de tijd dus van de verborgenheden van het koninkrijk, of gaat het over het geopenbaarde koninkrijk, want dat is pas bij de tweede komst van Christus, of zoals wij het noemen, de wederkomst van Christus, enzovoorts. En ik moet u zeggen dat op dat punt altijd de schrift enigszins vaag is, omdat dat deel uitmaakt van de verborgenheid eigenlijk. En soms wordt onze gemeentelijke periode genoemd. Wat meer voorkomt is dat er vaag naar verwezen wordt. Dat is het eigenlijk. En soms wordt het ook volslagen overgeslagen. Dan vind je er niks van. Daar komt de Messias en dan is zijn koninkrijk daar. Maar daar zit dan toch pak een beetje jaartje of 2000 tussen. Maar hier wordt opnieuw zo'n draad opgenomen. Ik heb u meteen gewaarschuwd waar dit hoofdstuk over gaat. Wij krijgen dus de geëikte vragen dan. Waar gaat het over? Gaat het over openbaring van, of zou ik het anders zeggen? Gaat het over Israël? Of gaat het over de gemeente? Wat ook een beetje een vervelende vraag is, omdat het suggereert dat de roeping van de gemeente uit onze dagen niks met Israël te maken zou hebben. Dat heb je dan overgeslagen. Dat heb je dan als vaststaand aangenomen als je de vraag zo stelt. En dan ga je toch wat missen. Maar toen maar, het is de gebruikelijke problematiek altijd. Maar hoofdstuk 66 neemt weer een draad op. Alzo zegt de Heer: de hemel is mijn troon en de aarde is de voetbank mijner voeten. Alsof we dat nog niet wisten. En alsof het ook niet een paar keer vaker in de Bijbel zo staat. Dus je vraagt je meteen af, waarom zegt hij dat hier? Net zoiets als, ik ben de Heer uw God die hemel en aarde gemaakt heeft, enzovoorts. Dat weten we wel, maar als historisch feit. Maar waarom wordt het gezegd? Nou, dit wordt gezegd omdat het betekent dat er buiten die God die hier spreekt geen God is. Dat hij de Allerhoogste is, dat hij geen tegenspraak duldt, dat hij ook geen inspraak nodig heeft. Hij is de schepper van hemel en aarde. Dat is alle gezag aan ontleend, er gaat geen gezag daarboven. En hier staat, de hemel is mijn troon en de aarde is de voetbank mijner voeten. Waar zou dat huis zijn dat gij lieden mij zelf bouwen? Ik vind hem fraai eigenlijk. weer zegt, ik woon in de hemel en de aarde is mijn voetbank of zoiets. In gedachten God achterover zitten op zijn troon en dan met de voeten zo. Of heb je dat dan niet? Het is maar goed dat ik geen die kan tekenen. Maar ik zie het wel voor me eigenlijk bij je. En die zegt dan, want dan zeg ik het met eigen woorden, hoezo zou jullie een huis voor mij bouwen? Waar dan? En in gedachten kijk je dan naar die globen daar, weet u wel. Kijk je vanuit de hemel naar de aarde. En dan daar ergens, je kunt het niet zien, maar daar ergens moet Jeruzalem liggen. En daar binnen Jeruzalem ergens dat plekje met dan zo'n huisje. En dat is dan de legendarische tempel van Salomo. U weet, het volk was nogal verarmd. Had veel belasting moeten betalen. Nou, niet zoveel als wij nu. Maar toch, ze hadden heel veel. Ja, daar klagen ze ook over na de dood van Salomo. Ze zeggen, nou ja, als dan die zoon van Salomo koning moet worden. Oké, we gunnen hem dat, maar dan moet hij wel de belastingen verlagen. Want u weet hoe het met belastingen is. Die wordt alleen maar zwaarder en zwaarder en zwaarder. En er moet een gelegenheid komen dat het volk kan zeggen, en nou is het afgelopen. Nou is het overlopen. Ik spreek met talen. Nou is het overlopen. Maar doe maar. Zoiets. Maar God wordt niet in tempelen met handen gemaakt. En de aardigheid van, ik haal nou die tempel van Salomo aan. Maar heb je dat nou ook zo'n Bijbel als ik? Daar staat er keurig onder 1 Koningen 8 vers 27. 1 Koningen 8 vers 27. 1 Koningen 8. Dat is de inwijding van de tempel van Salomo door Salomo. En daar spreekt Salomo een gebed uit, waarin hij belijdenis doet van de zonden van het volk. En om de zoveel verzen om de zoveel verzen roept hij dan, o Heere, vergeef. Hij vraagt vergeving voor de zonden van het volk. Dat op zich is een voorbeeld natuurlijk van hoe in de toekomst ooit iemand aan het hoofd van het Joodse volk, aan het eind van de 70ste week, de naam des Heeren aanroept en belijdenis doet van de zonden van het volk. O Heere, vergeef. Daniel deed het ook. Eveneens als hoogstgeplaatste Jood van het Joodse volk. En hier is het Salomo, ter gelegenheid van de inwijding van zijn tempel, want wij noemen het de tempel van Salomo. En dan zegt hij in vers 27... van 1 Koningen 8, maar waarlijk zou God op de aarde wonen, heeft hij net een huis voor hem gebouwd, voor God, in Jeruzalem notabene. En dan zegt hij, zou God nou echt op de aarde wonen? Zie de hemelen, ja de hemel der hemelen, zodat je het niet mis kunt verstaan, niet maar een beetje boven de aarde, maar de derde hemel is het dan, hè? De hemel boven de beide hemelen. De hemel der hemelen. Zie de hemelen, ja, de hemel der hemelen zouden u niet omvatten, grijpen, begrijpen. Dat woord in modern Nederlands zou je het nooit vertalen met begrijpen, maar in het Nederlands van de 17e eeuw wisten we achter wel. Want begrijpen is gewoon grijpen, namelijk omvatten. Zie? Dus verander het niet. Het is gewoon wat het wezen moet. Je moet het gewoon leren, hè, wat die woorden betekenen. De hemel der hemelen zouden u niet omvatten. Hoeveel te min dit huis dat ik gebouwd heb. God is namelijk de schepper van hemelen en aarde. En hoewel hij geacht wordt te wonen in de hemelen, zegt Salomo zelfs, de hemelen kunnen hem niet omvatten. Daarna kunnen wij er ons totaal niks meer bij voorstellen. Want we hebben geen idee wat er dan nog meer is dan de hemelen en de aarde. Maar als hij het gemaakt heeft, moet hij groter zijn dan hemel en aarde. De schepper is groter dan de schepping. En wat je erbij voor moet stellen, ik heb geen idee. En dan ben ik weer blij dat ik niet hoef te tekenen. Want ik zou het ook niet weten. Maar het zijn nogal sterke woorden. Misschien grote koppen in de krant, lijkt mij. Dan heb je daar Salomo of de tempel gebouwd. Die zegt, nou ja, ik heb wel een huis gebouwd voor de Heer. Maar die woont daar niet, hoor. Het was maar een idee. En zo is het natuurlijk ook. Hè. Het is maar een idee. Ook die grote tempel, ongeacht wat die gekost heeft, is symboliek. Het is de uitbeelding van dat de Heer in het midden van Israël, in het midden van zijn volk, zou wonen. En aangezien zijn volk weer woont in het midden der heidenen, dat wil zeggen te midden van de overige volkeren, betekent het toch dat God zou wonen in het midden der mensen, onder de volkeren. Het heeft iets met hiërarchie van doen, maar toe maar. Maar het is symboliek. Soms denk ik dat wij in onze dagen, in onze cultuur, wel erg weinig ideeën hebben van symboliek of typologie. Want wij schijnen echt te denken dat als men vroeger een tempel bouwde voor de een of andere god, dat men werkelijk geloofde dat hij daarin woonde. Heb je dat nog? Nog dommer vind ik het idee dat bijvoorbeeld de farao's zonen gods waren en dat het betekent dat ze door God verwekt waren. Ik geloof niet dat de Egyptenaren dat ooit maar gedacht hebben. Of ze waren dan wel heel erg laag opgeleid. Om een moderne term te gebruiken. Hebben jullie dat nog? Dat is niet de betekenis van het woord zoon. De betekenis daarvan is dat zo'n farao, zo'n koning, de macht heeft ontvangen namens en van een hogere macht. Dat is dan die God die fungeert als vader, als gever van die macht enzovoorts. En die betekenis van het woord zoon zouden we vast moeten houden, vooral ook bij het lezen van de Bijbel. Hebben jullie dat nog? Het is hoger dan, meer dan, verwekking of voortplanting. Niet dat er niet een rol in kan spelen, maar dat is niet eens altijd het geval. Nou ja, enzovoorts. Maar deze woorden, die worden, er staat er keurig bij in mijn Bijbel, ze worden verhaald in 2 Kronieken 2 vers 6, zie ik, maar dat is hetzelfde verslag. Maar kennelijk belangrijk genoeg om het twee keer in de Bijbel te vermelden. Want in 2 Kronieken 2 vinden we weer het een en ander in verband met die tempel. Want daar lezen wij, nou ja, lees eerst maar het opschrift boven het hoofdstuk. In mijn Bijbel staat boven 2 Kronieken 2, overeenkomst van Salomo met Huram, die elders Hiram heet, Huram, voor de tempelbouw. En u weet, Hiram was de koning van de Libanon, of van Tyrus, Sater, van Tyrus, Libanon, van Laban dus. En die fungeert in de loop van de geschiedenis eigenlijk als een uitbeelding van de 10 stammen van Israël. Maar waarom moet ik dat zeggen nu? Dat hoef ik niet te zeggen, maar dat is zo. En Salomo dan gaat de tempel bouwen, maar dan komt hij overeen met de buurman dus. Met Hiram, dat staat in vers 3. Salomo zond tot Huram, de koning van Tyrus, de rots, de tsoer, de rots, zeggende, gelijk als gij met mijn vader David gedaan hebt en hebt hem sederen gezonden om voor hem een huis te bouwen, want het huis, het koninklijk huis, let op, het koninklijk huis, het is hoofdstuk 66 van Jesaja, dus we maken het moeilijk, zuster. Het koninklijk huis van David was gebouwd van sederen van de Libanon. En ik bedoelde dat 100% dubbelzinnig. Het koninklijk huis van David was gebouwd vanuit Laban. Libanon, Laban. De blanke. Dat weet u toch. Laban betekent blank. Het is trouwens hetzelfde woord. De letters zijn wat door elkaar geschud, maar dat heb je zo in de diverse talen. Laban is gewoon blank. En Laban, dat was die man uit de andere tak van de familie, weet u nog, waar Jacob naartoe moest, toen hij moest vluchten voor Esau, die in beeld is van de twee stammen, van de Joden namelijk. Maar Jacob zou gebouwd worden langs de andere tak van de familie, niet langs Esau enzovoorts, maar langs Laban. De andere tak, weet u wel, niet meer waren. Het is een uitbeelding van hoe de gemeente in onze dagen gebouwd wordt, niet vanuit het Jodendom. Dat lijkt zo, zo ziet het er misschien uit, zo staat het in de geschiedenisboekjes. Maar het is niet zo, het is uit de andere tak. Het is uit Laban. En Huram en Tyrus en Libanon fungeren in deze geschiedenissen als uitbeelding van die andere tak van de familie. Daarom wordt het Davidische huis gebouwd. Omdat het een beeld is van hoe het is in onze dagen. Het Davidische huis bevindt zich inderdaad bij de 10 stammen van Israël. Dat is het. Dat is wat erachter steekt. En nu zegt de volgende generatie, Salomo, die niet het koninklijke huis bouwt, maar het huis des Heren. Die doet precies hetzelfde. Ik ga naar Hiram en zeg, je hebt het voor mijn vader David gedaan. Dus het verband wordt nu gelegd in de Bijbel. Hè? Tussen die beiden. En hij zegt, je hebt voor mijn vader gedaan in verband met het huis, de residentie, het paleis om zo te zeggen. Nu vraag ik je hetzelfde te doen ten behoeve van het huis des Heren, de tempel. En u weet allemaal dat Baal de god was van Tyrus. Daar hebben ze de Baal vandaan gehaald. Maar niettemin in deze geschiedenissen bouwt dus de Libanon, Tyrus bouwt aan de Tempel des Heren. Eerst aan het Davidische huis en nu aan het huis des Heren. En dat komt omdat het profetisch is voordat het huis van David, maar ook het huis des Heren, de tempel, gezocht moet worden. Niet bij Juda, maar inderdaad bij Efraïm. Dat is wat erachter steekt. En er is altijd wel iemand die dan roept, ik geloof dat dat toch te ver gezocht is. En dan zeg je, oké, dan prima. Maar wat betekent het dan? Waarom dan? Wat is dan de strekking ervan? Nou ja, ik lees dus maar verder. 2 Kronieken 2, vers 4. Zie, daar zegt hij dan tegen Huram. Zie, ik zal een huis voor de naam des Heren mijn Gods bouwen. Om hem te heiligen, om reukwerk der welriekende specerijen voor zijn aangezicht aan te steken. En voor de toerichting des gedurigen broods. En voor de brandofferen des morgens en des avonds. Op de sabbaten en op de nieuwe maanden. En op de gezette hoogtijden des Heren onze Gods. Het welk voor eeuwig is in Israël. En het huis dat ik zal bouwen zal groot zijn. Want onze God is groter dan alle goden. Doch wie zou de kracht hebben om voor hem een huis te bouwen, terwijl de hemelen, ja de hemel der hemelen, hem niet bevatten zouden? En wie ben ik dat ik voor hem een huis zou bouwen ten ware om reukwerk voor zijn aangezicht aan te steken? Hij zegt dus inderdaad dat het slechts symboliek is, dat ze een plek moeten hebben om de Heer te dienen specifiek. Maar het idee dat hij daar woont, dat is... Zegt hij, dat is overdreven. Ik vind het wel aardig om dat meteen zo vast te stellen. Men moet vooral niet te klein denken over de God van Israël en daarmee de schepper van hemel en aarde. Dat je vooral niet denkt, hij is een van de vele goden, zoals daar zijn Dagon en Baal enzovoorts. De Salomo zegt dat met grote nadruk. En dat is dan ter gelegenheid van de tempel. Dat wordt herhaald bij de inwijding. En dat is een paar hoofdstukken verder. Namelijk in hoofdstuk 6 van 2 Kronieken. Dat is namelijk dan in vers 18. Waarbij trouwens eerst ook uitdrukkelijk verwezen wordt naar vader David. Mijn vader David, in vers 15, 16, 17, maar dan vers 18. Maar waarlijk zou God bij de mensen op de aarde wonen? In gewoon Nederlands, zou God echt, want dat is waar, hè? Echt. Zal God echt bij de mensen wonen op de aarde? Ziet de hemelen, ja, de hemel der hemelen zouden u niet begrijpen. Omvatten dus, hoeveel te min dit huis dat ik gebouwd heb. En dan komt hetzelfde gebed zoals we dat eerder lazen in 1 Koningen. Het is gebed om vergeving voor het volk enzovoorts. Vooruitgrijpend naar de uiteindelijke bekering van Israël. Waarna opnieuw een tempel gebouwd zal worden, toch? Die dan zal bestaan gedurende de 1000 jaren. Zoals beschreven in de laatste hoofdstukken van Ezechiël. Uitgebreid. Ik kan niet tekenen, zei ik al, maar ik heb wel tekeningen van die tempel. Een stuk of 3 verschillende. Maar ze zijn zo verschillend dat ik er ook niks mee kan. Dat is altijd een uitdaging geweest voor de tekenaars, de architect. Een van die tekeningen is van een architect ook nog. Staat er netjes op. Architect, die en die. Maar die beschrijvingen, wat je er ook van maken kunt, ik weet het niet. Maar het doet er ook weinig toe. De uitgebreide beschrijving laat ook niet toe dat al die details die daar beschreven worden slechts een overdrachtelijke of uitsluitend een overdrachtelijke betekenis zouden hebben. Ik zou namelijk ook niet weten welke dan. Maar goed, het doet er niet toe of ik het weet. Maar het is zo gedetailleerd dat je onmogelijk daar aan al die details een overdrachtelijke betekenis aan kan hangen. Bij de tabernakel is dat goed te doen nog. Nou ja, het vereist enige inzicht en doorzicht en op zijn tijd een banaan. Zoals de juffrouw zei. Het gaat niet vanzelf. Maar van die beschrijving van die tempel, ik zou het niet weten. En dus blijft er alleen over. Het zal dus inderdaad letterlijk gebouwd worden. Zie? En daarna bij de tabernakel had je natuurlijk ook nog Bezaliel en Aholiab, die dan niet alleen de beschrijving hadden, maar wel degelijk de inspiratie, heet dat. De begeestering door de Heilige Geest. Zo staat het daar. Hè? Maar toen maar. Maar God woont niet op aarde. Dat is wat wij later in het Nieuwe Testament zelfs 2 keer aangehaald vinden, letterlijk. Dat is in Handelingen 7, in de toespraak, of hoe je dat maar noemen moet, van Stefanus. Stefanus, die terecht stond voor het Sanhedrin. Dat wil zeggen in Jeruzalem voor de Joodse Hoge Raad. Dus in de directe nabijheid van de tempel. Die zijn langste tijd gehad had natuurlijk, overigens. Die zou binnen afzienbare tijd verwoest worden samen met heel Jeruzalem. In de tijd door de Romeinen. Maar goed, hij stond daar en hij hield een reden. Ze hebben hem nog flink lang laten praten, als u het mij vraagt. Voordat hun harten bersten, staat er in vers 54. Maar hij zei dan uiteindelijk, of uiteindelijk, ja, zoiets, vers 47. En Salomo bouwde hem een huis. Maar de Allerhoogste woont niet in tempelen met handen gemaakt. Gelijk de profeet zegt, de hemel is mij een troon en de aarde een voetbank mijner voeten. Hoedanig huis zult gij mij bouwen, zegt de Heere, of welke is de plaats mijn rust? En dat is dus duidelijk ook aangehaald uit Jesaja 66 vers 1 waar wij vandaan komen. Ziet u dat? Het is ontleend aan de woorden van Salomo en aan de profeet, namelijk Jesaja 66 vers 1. Heeft niet mijn hand al deze dingen gemaakt? Dat wil zeggen hemel en aarde en al wat daarin is, enzovoort. Waarbij natuurlijk dit geen prettige mededeling is aan het adres van de Joodse leidslieden, want die waren uiteraard trots op hun tempel. En dan komt er zo'n figuur die dan zegt, nou ja, tempel. waar nog bij komt. Maar dat staat natuurlijk niet hier in het verslag van Stefanus. Dat voor zover wij weten, niet alleen voor zover wij raden, maar voor zover wij weten en ons is medegedeeld, bevond zich in de tempel niet alleen niet meer de stenen tafelen, maar ook niet de Ark des Verbonds. Dat kan je nou wel denken, maar dat was niet zo. De Ark des Verbonds zijn we al kwijt bij Nebukadnezar. Dat wil zeggen, dat was dan een pak een beetje jaartje of 600 hiervoor. In de dagen dat Jeruzalem eveneens verwoest werd en de tempel verbrand. Of de Ark des Verbonds er toen nog was, dat is ook maar de vraag. Op dat tijdstip. Want we lezen al daarvoor enige malen dat, dat de vrede gekocht werd, vanwege de vijand, weet u wel. De vrede afgekocht werd met, uit de schatten van de tempel. Met goud en zilver. En, want zo gaat het dan, hè. Vrede kun je kopen. Soms moet je wapens kopen en dan vechten. Soms kun je gewoon alleen betalen, dat is ook goed. Dat zijn maffiapraktijken, maar het hoort bij het internationaal recht. Toch? Onder volken, dan noem je het niet maffiapraktijken, dat is internationaal recht. Oorlogsrecht. En als je daar niet aan houdt, dan word je gedaagd in Den Haag. Dan moet je daar in, of all places, moet je naar Den Haag. Naar het Vredespaleis of zoiets. Ja. Ik vind het altijd een komisch. Ze hebben geloof ik nou Poetin. Las ik dat nou in de krant vanmorgen of wat? Gedaagd om voor het internationaal gerechtshof. Maar ja, daar ligt hij niet van wakker. Nee, maar toch wel. Ja, het blijft een vreemde wereld waarin wij leven. Maar hoe dan ook, Stefanus zegt dit. Dat was niet zo handig als een gewoon mens een commentaar op moet leveren. Want toen heeft hij die lui zo op hun tenen getrapt dat het meteen leidde tot zijn executie. Want hij werd natuurlijk gedood. En bedenk dan ook nog dat de man Stefanus heette. Enige vertaling die ik ken is die van kroon. Dus hij staat voor koningschap eigenlijk. En daar wordt dus een hemd aan gemaakt. En wat dat betekent, dat weet u. Het betekent dat inderdaad het koninkrijk niet terstond zou openbaar worden. Iets wat natuurlijk weken daarvoor of jaren daarvoor wellicht al, ook al vermeld was. Het koninkrijk zou verborgen blijven. En Stefanus, als vertegenwoordiger daarvan, verdwijnt dus ook naar de hemel, wel te verstaan. Zoals de koning zelf. En hij eindigt met dezelfde woorden. Die van vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Stefanus eindigt met: Heere, reken hun deze zonde niet toe. En als hij dat gezegd had, ontsliep hij. Dat was het dan. Maar het was wel de vaststelling van een feit dat God niet op aarde woont. Überhaupt niet. En dat heeft er nog een vervolg in Handelingen 17. Dat is niet Stefanus, maar Paulus. En het is niet Jeruzalem, maar het is Athene. En Jeruzalem was natuurlijk de hoofdstad van het Jodendom, dat begrijpt u. En in Athene, ja, dat was de hoofdstad van alle dom. Zeg ik het nou verkeerd? Ja, nou ja. De hoofdstad van alle religie mag je niet, misschien niet zeggen, maar, want eerst moet je dan zeggen, het was de hoofdstad van menselijke wijsheid, hè, van de filosofie, van de geleerdheid, en dat is altijd filosofie. Techniek valt niet onder wetenschap, van oudsher. In onze dagen wel, maar het is maar in welk vakje het met nou weer gedeponeerd heeft en welke sticker erop geplakt wordt. Maar wijsheid was filosofie, niet techniek. En dan was Athene de hoofdstad van hetgeen een komische naam is. Omdat Athene betekent dat het vroeg of laat gaat omvallen. Want als het tenen is, blijft het staan. U staat toch ook op uw tenen? Daar even mee, ja zeker. Ja. Ik zeg het natuurlijk weer wat ongelukkig, maar Athene hangt samen ook met Thesis. een stelling, het staat. Maar A is het tegenovergestelde. Dat wil zeggen, het blijft niet staan, het is labiel, het valt ooit een keer om. En met die rugzak was Athene de hoofdstad van de menselijke wijsheid, waar men uit de hele wereld samenkwam om nog eens wat nieuws te horen. Daar staat er, hè? In vers 21. Die van Athene nu allen en de vreemdelingen die zich daar onthielden, want er kwamen ze uit het buitenland naartoe om te studeren in Athene bij de diverse wijsgeren. Wijsgeren, ja. Ze knipten niet, hè? Nou ja. Die van Athene allen en de vreemdelingen die zich daar onthielden, besteden hun tijd tot niets anders dan, ik zou het zo sterk niet durven formuleren, maar het staat er, niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen. En dat was nog voor de uitvinding van de televisie, toch? Ja, en nog sport natuurlijk, maar wat het allemaal was. Dit is net of je in onze dagen terecht bent. Hè? We moeten wat nieuws horen. We lopen allemaal met zo'n ding in onze zak en om de 5 minuten moeten we kijken of er nog wat nieuws is. Of we krijgen een alert dat er iemand door het ijs is gezakt. Of juist niet door het ijs, dat kan ook. Of zoiets. En en wat nou weer de uitslag van de verkiezingen is, alsof het ook maar iets uitmaakt. Over die boeren. Hebben jullie dat niet meegemaakt van Koekoek? Inderdaad, de boerenpartij. Wat, hè?
En aantjes,
ja. Hoe was het ook weer? Hij had richtingwijzer rechtsaf. Voor naar rechts, maar hij ging naar links. Dat was van de... ARP heette dat toen nog, hè? Ja. En richtingwijzer stond naar rechts, maar hij ging naar links. Maar Aantje zat achter het stuur. Zo was het toch, hè? Ja, en die had een Duitse herdershond. Weet je dat ook nog allemaal? Ik heb een slecht geheugen, maar sommige dingen onthoud ik echt wel. En voor Koekoek weet ik nog uiteindelijk het afscheidslied. Kom, Koekoek, het is maar tijdelijk. Ik zal maar op huis... Ken je die ook nog? Van Wim Kan? 70 jaar was dat ergens. Boerenpartij. Nou, we hebben weer een boerenpartij, dus ja, ik weet het niet, maar... Ja, dat was helemaal gedoe. En hij had groot gelijk als u het mij vraagt. Maar dat gaat niet werken. Je kunt vanuit het platteland niet op tegen die arrogante kwasten in Den Haag. Sorry dat ik iets lelijks zeg, maar dat vind ik wel. Ja. Toen maar. Je kunt er niet tegen op. Nee. Maar toen maar. Maar men komt bijeen om iets nieuws te horen. Daar in Athene is er nog nieuws. Heb je nog een nieuw idee? Ja, want wetenschap, dat weet u, die wordt elke dag vernieuwd. Daarom is het de valselijk genaamde wetenschap. Ik geloof dat het Timotheus was die ervoor gewaarschuwd wordt door Paulus. Wacht u voor de tegenstelling der zogenaamde of valselijk genaamde wetenschap. En u weet, wij worden erdoor geregeerd tegenwoordig. De politici verschuilen zich achter de wetenschap. En eigenlijk, de wetenschap bestaat niet eens. Je hebt alleen mensen die wat geleerd hebben. En die hoge cijfers gehaald hebben omdat ze konden napraten en naschrijven wat hun voorgehouden werd. En zo maken ze carrière. Of ik er respect voor heb? Ja, wel. Ik vind het knap dat ze dat kunnen. Maar of het de waarheid is... Ja, dat... Hè? Nou ja, toen maar. Het is een vreemde wereld, maar dat was het in Athene ook. En toen was Paulus daar, vers 22, en stond in het midden van de Areopagus, de heuvel van Mars, betekent dat. En Mars was de god van de oorlog. Ja, ik kan het niet helpen. Ja. De dingen zijn inmiddels aardig versleten, spekglad. Als het regent kun je er beter niet op gaan, want je glijdt ze onderuit.
Je moet ook een beetje goed te benen, hè, om er te komen.
Ja, ook dat nog, ja. Het barsten van de toeristen, die, nou ja, toen. Areopagus, onderaan de, hoe heet dat? Onderaan de, nou ja, toen maar. En zei, ga gij mannen van Athene, ik merk dat gij alleszins gelijk als godsdienstige zijt. Ik vind het een trouvaille. Ik vind het een vondst, zo'n taalkundige constructie. Alleszins gelijk als godsdienstiger zijn. In gewoon Nederland, jullie zijn hartstikke godsdienstig. Alleszins gelijk als. Ik weet niet, juffrouw Nederlands rekent het niet goed. Maar wat het betekent, weten we allemaal. Hè. Godsdienstige, religieuze kan niet. Want filosofie en religie hangen rechtstreeks met elkaar samen. Vraag aan een theoloog wat hij gestudeerd heeft, welke vakken. Filosofie staat bovenaan het lijstje. Ja. Nou ja. En Paulus zegt, ik merk dat gij godsdienstig zijt, want de stad doorgaande en aanschouwende uw heiligdommen, heb ik ook een altaar gevonden op het welk een opschrift stond, de onbekende God. Dat wil zeggen, voor de, den, gewijd aan, voor de onbekende God. Deze dan, die gij niet kennende dient, die verkondig ik u lieden. Toen hebben ze mij verteld, dat is handig van Paulus dat hij dat zo aanpakt. En ik denk, nou, handig. Volgens mij is het gewoon de waarheid, hè?
Ja.
Dat is niet handig. Ja, het is gewoon zo is het. Ja. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat erin is. Die verkondigen u lieden. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat erin... Kijk, de Grieken en al die andere... oude culturen kennen reeksen van goden... waarvan ons tot vandaag verteld wordt dat al die verschillende goden in de praktijk beschouwd moeten worden als uitbeelding, personificatie van allerlei natuurkrachten. Zo van de wind en God van het vuur en van de zonsopgang en van de zonsondergang, zal ik maar zeggen, en dat soort zaken allemaal. Allemaal deeltijdbanen. Huh? Ja, toch? Nou goed. Maar het idee van, er is maar één God en al dat andere, dat is zijn hooguit natuurkrachten. Maar er is maar één God, schepper van hemel en aarde, dat is wat Paulus predikte. Dat was tamelijk ongehoord onder de heidense volkeren. En tot vandaag heeft men het idee dat dit toch de hoogste... dat religieus gezien, dat dit toch het meest hoogstaande is. Want in onze dagen, althans in onze cultuur, roemt men dan toch en zegt... nou ja, christendom en jodendom en islam... dat zijn de beste godsdiensten ter wereld, de hoogst ontwikkelde godsdiensten. Want ze zijn alle drie monotheïstisch. Ja, dat ik nou stop is, omdat natuurlijk de eerstvolgende vraag is... het christendom ook? Vraag... teken. En die houden vol van... ja, dat is monotheïstisch. Maar ik ging het een keer nalezen... en toen... hè, toen las ik iets over één God... maar het was dan wel een vader, een zoon en een heilige geest. Deze drie. En staat uitdrukkelijk drie. Maar ze zijn wel één, staat er dan bij. En dan krijg ik toch... denk ik, nou... hoe hoogstaand zijn we dan nog... dan heb je toch een probleem, of niet? Maar goed, laten we dat maar even aan de kant schuiven dan. Want per slot, daar hoeven we het ook niet over te hebben. Waar we het over hebben, is dat Paulus zegt... ja, maar er is één God en die gaat daar ver bovenuit. En dat is de enige met wie wij te maken hebben eigenlijk. En over de anderen... ach, daar zegt hij hier niks over. Maar, want waarom zou hij ook? Maar hij onderwijst daarover aan de Corinthiërs bijvoorbeeld. Hij zegt, nou ja, die andere goden. Ja, er bestaan geen andere goden. En wat je ervoor door laat gaan, dat zijn demonen. Die ook niet onbekend waren als zodanig. Omdat het woord natuurlijk een Grieks begrip aanduidt. Hè? Onder de Grieken ook niet onbekend. Maar Paulus zegt, de afgoden zijn de duivelen in de Statenvertaling. Maar er staat gewoon demonen. Wat de heidenen offeren aan de afgoden, offeren zij aan de demonen. Ja, dat is een heel laag volk hoor, overigens. Maar het gaat hier om deze uitspraken. Die onbekende God is de God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is. Deze zijn de Heer des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt. Dus die tempel voor de onbekende God stond dan toch leeg. Blijkbaar. Hij woont niet in tempelen met handen gemaakt. En wordt ook door mensenhanden niet gediend. Maar dat staat er niet. Want hij wordt wel door mensenhanden gediend. Maar er staat, hij wordt door mensenhanden niet gediend als iets behoevende. Dat wil zeggen, God heeft het niet nodig om door mensenhanden gediend te worden. Maar wij hebben het nodig om God te dienen met onze handen. Want mensen zijn per definitie dienstknechten. Dat heb je toch? Mensen zijn per definitie dienstknechten. Ze moeten iets hebben om voor te leven. Ze moeten iets hebben om te dienen. Ze hebben zingeving nodig om in een populairder jargon te vervallen. Maar wat wij nodig hebben is dat wij God kunnen dienen. En die vult ons de handen, staat er. Laat ons wel degelijk wat doen. En dat geeft inhoud aan ons bestaan. Heb je dat nog? Maar of hij het nodig heeft? Nee, hij heeft het niet nodig. Wij hebben het nodig. En wij hebben genade ontvangen om hem te dienen. Zoals je op talloze plaatsen in het Nieuwe Testament, met name in de brieven, kunt lezen. Onze genade die we ontvangen hebben is niet alleen genade om tot vergeving van zonden, maar is de genade om een plaats in te nemen binnen de gemeente en daar een functie, een verantwoordelijkheid te vervullen. Dat is wat het is.
En ledigheid is des duivels oorkeur, zo is het maar eens bij.
Ja, ledigheid is niet goed voor een mens. Nee, kan ook helemaal niet. Hij moet een doel hebben in zijn leven. En daar is die, bovendien, er zit nog heel wat anders achter. Maar ja, dan kom ik ook terecht in de filosofie. Dat is het idee van, wij staan in de vrijheid waarin Christus ons vrijgemaakt heeft. Maar de klassieke filosofen die hebben ons verteld, vrijheid bestaat niet. Vrijheid is losbandigheid. En dat is een negatief begrip. Vrijheid kan niet bestaan tenzij de vrije een doel heeft in zijn leven. En dat legt dan toch weer beperkingen op. Heb je dat nog? En dat zegt Paulus ook. Wij lopen de loopbaan. Wij zien de op Jezus enzovoort. En wie de loopbaan loopt, die beperkt zich in alles, schrijft hij aan de Korintiërs. Dat betekent dat je bepaalde dingen achterwege laat, omdat het je hindert bij enzovoort. Hè? Laat ons dan afleggen alle last die ons omringt. Dat is een beperking. En laat ons de loopbaan lopen. Ben je dan nog vrij? Ja, daar heb je zelf voor gekozen om de Heer te dienen. Vrij waarvan? Nou, vrij van de slavernij van zonde, slavernij van wet, de slavernij van de dood. En daar zijn we van vrijgemaakt, opdat we de vrijheid zouden gebruiken om die anderen te dienen. Die andere Heer, om zo te zeggen. En dat legt ons ook beperkingen op. Maar we doen dat in vrijheid. Zo heet dat. En voor de rest bestaat er geen vrijheid. Dat is gewoon ledigheid wordt het dan. Of bandeloosheid. En dat is niet de bedoeling. U weet wat er van de Heer Jezus zelf staat. Dat hij de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. En is de mensen gelijk geworden. Zo in één adem. In Filippenzen. En dat is alleen begrijpelijk als je begrijpt dat dienstknecht en mens identiek is. Een mens is een dienstknecht van nature. Zoekt iets om te dienen. En ook al hebben ze dan geen God, zijn ze volledig atheïstisch, hebben ze nu uitgevonden dat we de planeet moeten redden. En de brandnetels, of net andersom geloof ik. Iets met CO2 of weet ik het. Iets met vreemde afkortingen doet er ook niet toe. Maar zoiets. Hij moet iets. En met fanatisme gebeurt dat dan. Hè? Er wordt zelfs geweld bij gebruikt enzovoort. Want we moeten iets. Weet ik veel. We moeten de natuur onderhouden, dus we gooien, zetten een stel runderen bij elkaar in de Flevopolder. En dan zetten we een hek omheen en noemen dat een natuurpark. En daarna laten we die beesten doodgaan daar, want het hoort zo in de natuur. Ja, mij ontgaat het. Bespottelijke wereld. Maar toen maar. Maar God woont niet in tempelen met handen gemaakt. En er wordt ook door mensenhanden niet gediend als iets behoevende. Dus je kan godsdienstig zijn wat je wil, religieus dus. Zogenaamd om God of de goden te dienen. Maar onze God heeft dat niet nodig. Heb je dat? We hebben niet een God die onze religie oplegt. We hebben een God die gedemonstreerd heeft in de loop van de geschiedenis dat religie tot niets leidt. En daartoe gaf hij de wet. Om te demonstreren dat het niet werkt. En dat je door de wet in ieder geval niet tot geloof komt. En dus ook niet tot wedergeboorte. Heb je dat nog? Buiten de wet om worden wij zalig. Precies.
Waarom heeft hij dat? Mag ik daar vragen over stellen? Waarom heeft hij de wet ingevoerd voor de Joden?
Door de wet is kennis der zonde, zegt de apostel Paulus. Dat wil zeggen niet der zonden. Hoewel misschien. Dat kan door het geweten trouwens ook nog. Dat je zonden kent. Maar door de wet is kennis der zonde. Dat is dus kennis van de zondige natuur van de mens. En dat houdt in dat je dus tot het inzicht komt. Dat je de wet niet houden kunt. En dat het dus zinloos is. Maar zelfs. Het Calvinisme, dat onder de wet geacht wordt te leven, althans dat is wat me propageert, zegt: waaruit kent gij uw ellende? Staat in de catechismus. Verplichte stof in die kringen. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet gods. Iemand als Moody, die zei het natuurlijk anders, maar dat was ook geen Calvinist. Die zei, de wet is een spiegel waarin je onreinheid kunt zien, maar je kunt je er niet mee wassen. Echte evangelist, hè? Dit soort terminologie. Ik vind het prachtig. Maar zo is het ook. Dat wil zeggen, de wet demonstreert dat de mens niet te verbeteren valt en dat die langs andere weg met God verzoend moet worden of behouden moet worden of wat dan ook. En dat is het verhaal. Waar dan de apostel dan ook nog bij vertelt dat onze zaligheid is uit de genade Gods en daarmee uit de beloften die God aan Abraham gedaan heeft. En dat de wet die 430 jaar later erbij kwam, daar niks aan toedoet of afdoet en zegt heeft er niks mee te maken. Dat is Galaten hoofdstuk 3. En dat de mens een wet nodig heeft als leefregel. Dat is weliswaar wat al die filosofen beweren. Ook de christelijke. Ook de Calvinistische wijsbegeerte. Dat is een vak wat je studeren kunt. Hè? De Calvinistische wijsbegeerte leert dat. Maar de Bijbel zegt dat het niet zo is. De Bijbel zegt dat je genade nodig hebt. Om uit te leven. Maar in de zin van dat je het ontvangt. En ook daadwerkelijk aanpakt. Wat in die kringen toch moeilijk ligt. En vervolgens dat ook anderen doorgeeft. Want niet de wet, maar genade is de basis van de christelijke ethiek. Alleen in de wereld gaat dat niet. En bij ons gaat het wel, omdat wij wedergeboren mensen zijn, de Heilige Geest hebben ontvangen. En het woord van God zijn uitwerking heeft in onze hart en levens. Maar het onttrekt zich aan de wereldse wijsbegeerte. Zie? Maar goed, God kan niet met mensenhanden gediend worden als iets behoevende. God heeft namelijk niks nodig. Alzo hij, of gewoon omdat hij, alzo hij zelf aan allen het leven en de adem en alle dingen geeft. Zoe, pnoe en pas. Staat er. Dit is literair verantwoord taalgebruik. En in de vertaling blijft er niks van over. Van zoe, pnoe en pas. Maar dat is leven, adem en alle dingen. En God heeft namelijk uit één bloede, uit één dam. Het woord voor bloed is dam. En het is rood. En dat is de naam van Adam. Zijn naam wordt vertaald met rood. En Adam was geformeerd uit Adama. Sommigen vertalen het meteen met rode aarde. Maar dat is twee keer vertalen van hetzelfde woord. Hè? Het is rood. En als vrouwelijk is, is het aarde. Aardbodem heet het dan in de Statenvertaling van Genesis. En hier heet het, hij heeft uit één bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt om op de gehele aardbodem, het verband tussen bloed en aardbodem ben je in het Grieks en dus in het Nederlands ook kwijt, maar in het Hebreeuws van Genesis ligt dat voor de hand uiteraard. Hè. Hij heeft uit één dam, heeft hij de ganse geslacht der mensen gemaakt om op Adama te wonen. Bescheiden hebbende, dat wil zeggen bepaald hebbende, afscheidingen. Bescheiden wil zeggen onderscheid maken tussen de tijden tevoren geordineerd. Dat wil zeggen dat de heilsgeschiedenis wordt ingedeeld wel degelijk in perioden. Onderscheidene perioden. Die tevoren geordineerd zijn. Dat wil zeggen sinds Adam, sinds de schepping van de mens werkt God een plan uit in de loop van de geschiedenis. En dat niet alleen, hij heeft het menselijk geslacht ook inderdaad verdeeld over de aarde. Dat staat ook in Genesis. En dat heet hier de bepalingen, u weet wel, beperkingen, grenspalen, de bepalingen van hun woning. En u vindt dat terug in elk geval, nou ja, samengevat in Genesis 10, waar 70 volkeren worden opgesomd en waarbij staat elk met hun eigen landpalen. Dus je bent heel dicht bij bepalingen. Het is in de vertaling niet zoek geraakt. Elk hun eigen gebied waar zij thuis horen. En waar ze dan thuis horen, ja, dat het is voor ons altijd nog een beetje een vraag, omdat we er niet een atlas bij gekregen hebben naast Genesis 10. Dus het wordt wat moeizamer. Maar niettemin is het dus zo. En we kennen dat in elk geval wel van Israël. Want daar wordt gezegd, dit land van hier tot daar en van de rivier tot aan de zee, wat er is, dat zal ik u geven. Daar kun je dan nog in onze, tot in onze dagen ruzie over maken. Over bezette Jordaanoevers en weet ik het. Maar toen maar. Maar niettemin, God heeft dan bepaald. Ik ben ook van mening dat niet alleen Israël in de toekomst zal terugverzameld worden fundamenteel naar het land dat God voor hem bestemd heeft. Dat is het laatste woord niet mee gezegd, want de volgende vraag is, passen dit dan allemaal in dat stukje land aan? Maar toen maar. Maar daar ga ik echt niet verder op in nu. Maar ze zullen verzameld worden naar hun vaderland. Wat de Heer hen zou geven. Maar dat betekent impliciet dat dat met alle volkeren zal gebeuren. Ter gelegenheid van het oordeel over de volkeren die immers voor het aangezicht des Heeren verzameld zullen worden. Als de Zoon des Mensen zal zitten op de troon zijner heerlijkheid. Matthäus 24. Hebben jullie dat nog? Ieder zijn eigen land. Heet dat apartheid? Nou nee, dat heet gewoon ieder zijn eigen land. Net als dat u gaat naar uw huis en ik ga naar het huis waar ik woon. En dat is het dan. En als we bij elkaar over de vloer willen komen, moeten we het eerst vragen of een afspraak maken. Toch? En als je dan niet met al te veel mensen komt, dan is dat misschien te doen. Hè? Nou ja, het hangt van de aantallen af, zuster. Ja. Maar goed. Het zijn echt problemen, ja. In de geschiedenis. Omdat het gras bij de buren groener is en het huis van de buurman is mooier. Dus men wil enzovoort. En het land van het buurland, er zit veel meer rijkdom aan mineralen in de grond. Dus we proberen het langzamerhand te veroveren en tot ons bezit te maken. En weet je wat we doen? We sturen onze familie ernaartoe, laten we daar eerst gaan wonen. En als er nou maar genoeg familie woont, dan zijn we daar gewoon welkom. En dan nemen we het in bezit. Dan zitten we het hekkenend verderop enzovoorts. Dan kan geen rijdende rechter wat aan doen. Hè? Leuk is dat, hè? Dat je in het klein, hoe klein kan het wezen, dezelfde dingen tegenkomt als in het groot. Ja. Nou ja. Vroeger hadden we nog belang bij Groningen. Er zat tenminste nog wat in de grond. Nu ook, maar het mag er niet meer uit. Dus wat moet je nog in Groningen? Kijk even rond. Ja, toen dan. Zoiets. Maar God heeft ze verdeeld over de aardbodem. Dat was het de bedoeling van. En dus inderdaad met bepalingen, met grenzen die mede bepaald worden ook door hun talen. Dat staat er. Enzovoort. En daarmee bepaald door culturen. Want men heeft mij op school geleerd dat een taal niet maar een taal is, maar het is meteen een cultuur. Een taalverschil is cultuurverschil. Vandaar dat als je een cultuur van een volk wil leren kennen, moet je beginnen met de taal te leren. De essentie van een mens, zijn wezen drukt zich uit, zit in zijn mond, zijn tong, de keel, de lippen. De identiteit van God zit in zijn mond, enzovoort. In wat hij spreekt. En de zondige natuur van de mens komt tot uitdrukking volgens Romeinen 3 in de mond, de tong, de keel, de lippen. Enzovoort. De taal, dus. Daarom is de taal een snaaks ding, zeg ik altijd. Maar de staat God heeft de mens gemaakt om op de gehele aardbodem te wonen. Hij heeft ze verdeeld in rassen, in volkeren. Sinds niet Genesis 10, daar vind je de samenvatting van het geheel. Maar in Genesis 11 wordt verteld hoe dat zo gekomen is. Dat is de geschiedenis van de zogeheten spraakverwarring vanuit Babel. Maar God heeft hen verdeeld. Omdat, wat zou die mens op aarde doen? Dan ben je in Athene, het gaat over filosofie. En filosofie gaat over de zin van het bestaan. De zingeving van het menselijk leven. Waartoe zijn wij op aarde? Je weet wel, hoe heet ze ook alweer, die juffrouw die zong, waarheen leidt de weg die wij moeten gaan, waarom zijn wij op aard, zo was het toch, zoiets. Toen, waarbij die melodie van Amazing Grace dus volkomen gejat werd, hoe heet ze? Oh, dat weet ik niet meer, ik ben het vergeten. Telkamp, ja, Telkamp. Ja, zo heette ze niet, ze heette Telkenskamp of zoiets, weet ik. Maar als ik, ja... Mieke Telkamp. Het was een wereldhit. En het wordt dan gezongen op begrafenissen, heb ik begrepen. Want je moet het een beetje bijhouden, de hitlijsten. Op begrafenissen. En dan, als iemand dan overleden is, dan wordt de vraag gesteld: waartoe, waarheen leidt de weg? Ja, daar, naar. Hoezo? Dan moet je zingen als iemand geboren wordt. Zo. Waartoe zijn wij op aard? Nou ja, maar je kunt beter Amazing Grace zingen, hoor, trouwens. Ja. Waartoe zijn wij op aard, is de vraag in Athene. En Paulus beantwoordt het in een paar zinnen. En hij zegt, opdat zij de Heere zouden zoeken. Of zij hem ooit, immers ooit. Want nimmer is nooit, dat weet u. En immer is ooit. Of zij hem immers tasten en vinden mochten. Tasten en vinden, want zichtbaar is hij niet. Hoewel hij niet verre is van ieder van ons, want in hem leven wij en bewegen ons en zijn wij, gelijk ook enige van uw poëten gezegd hebben, want wij zijn ook zijn geslacht. Wordt geacht een bekende zin te zijn. Maar ja, zulke zinnen kennen wij ook, zo van alle mensen zijn toch kinderen van één vader, enzovoorts, hè? Een geraffineerde is die van God is toch liefde? Nou, dan horen we toch allemaal bij elkaar en komt het allemaal wel goed. Misbruik van een toch op zich volstrekt bijbelse gedachten. Maar het idee is natuurlijk dan toch dat het leven als zodanig, maar je kunt gerust zeggen de existentie van de hele schepping, inclusief de mens, in stand gehouden wordt, want dat is wat de Bijbel zegt, door God zelf. En daarom komt wetenschap of techniek of hoe het maar heet, maar science, komt nooit bij de kern van het leven. Het wordt een soort scheikunde en daarna raakt het zoek. Dat is niet te vinden en dat komt omdat het de kracht Gods is. Gods neshama, Gods adem, die de wereld in stand houdt. En dat staat er ook in Colossense. Iets als, door hem zijn alle dingen geschapen en alle dingen bestaan. Dat is wat daarna volgde. Bestaan, tezamen, worden bij elkaar gehouden door hem. Zie? Zodat wij ons daar geen zorgen over hoeven te maken. En als het gat in de ozonlaag dan misschien te groot wordt, dan maakt hij het misschien kleiner. Of andersom. Weet ik veel. Lig u er ook van wakker, van het gat in de ozonlaag? Van de zure regen? Dan moet u zeggen, wanneer was dat dan? Dat is lang geleden. Of van dat de aardolie opraakte? Wanneer raakte het op dan? 50 jaar geleden? Nou ja, 47 jaar geleden. Hè? En we hebben het niet op kunnen krijgen. En het is niet op en nou mogen we het niet meer gebruiken. Wie verzint zulke dingen dan? Ja, ik blijf het. Ik verdwaal daar ook altijd in dit soort dingen. In hem leven wij en bewegen ons en zijn wij. God is niet verre van en ieder van ons. Maar ja, u weet wat er toch staat in het Oude Testament. Er staan dingen als zoekt en gij zult vinden. Of eigenlijk, wie mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. En ik weet wat er ook staat, er is niemand die God zoekt. In Romeinen 3. Maar je kunt wel de waarheid zoeken. En als je die zoekt, vind je hem ook. De waarheid. Alleen dan kom je terecht dus bij de Heere Jezus Christus, de waarheid. Hebben jullie dat nog? De waarachtige heet het dan meestal. En soms iets op een iets lager niveau. Ik ben de weg, de waarheid en het leven enzovoort. Hè? Nou ja. Dus wel degelijk, hij laat zich vinden en zo moeilijk is het niet. Integendeel. Nou ja. En zo gaat hij dan verder in zijn uiteenzetting, Paulus, waarin hij zegt dat God een dag gesteld heeft waarop hij de hele aardbodem, diezelfde aardbodem dus, vers 31, rechtvaardiglijk zal oordelen door een mens, een man, die hij geordineerd heeft. Dat wil zeggen, die hij heeft aangesteld door hem uit de dood op te wekken. Want dat staat er dan feitelijk. Zelfs de vertalers hadden er moeite mee, want die hebben daartoe en daarvan ingevuld. Maar dat kan je gewoon weglaten, hoor. Daarom dat hij een dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen door een man die hij geordineerd heeft, verzekering doende aan allen, terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. En dat is een historisch feit, waarvan meer dan 500 getuigen zijn, schrijft Paulus in 1 Korinthe 15, samenvattend. Dat is een historisch bewezen feit, dus dat getuigenis is gegeven. En daar hoef je niet aan te twijfelen. Nou ja, en dan zeggen ze, nou ja, dat wij zullen u wederom hiervan horen. Don't call us, betekent dat, hè? We'll call you. Wij bellen nu terug. Ja. En dat is natuurlijk wat er nooit gebeurt, logischerwijze. Maar zo was dat, hè. En dat er dan mensen tot geloof komen, ja, dat dan weer wel. Maar het gaat maar om het idee dat al dat gedoe wat de mens overhoop haalt om God een plaats te geven in hun leven, dat slaat helemaal nergens op. God wil zelf in ons komen wonen. Dat is het. Maar dat betekent niet dat hij op aarde een residentie heeft of zo. Hij is die God die in de hemelen woont. En beter is, in verband met onze persoonlijke situatie. Ik bedoel, tijdens onze bedeling, om zo te zeggen. Hij woont niet in ons midden hier beneden, maar feitelijk is het andersom. Namelijk, wij zijn met Christus gezet in de hemel. Ja, ik weet het, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, ben ik in het midden. Maar ja, dat is een uitdrukking die ontleend is aan de oud-testamentische uitspraken over een gelovig overblijfsel. Dat zou bestaan uit twee of drie. Dat betekent gewoon een minderheid, ook uit Jesaja trouwens, in de eerste hoofdstukken al. En waar dat overblijfsel vergadert, daar is de Heer in hun midden. Dat is waar, maar het is afgeleid van de veel hogere waarheid dat God ons trekt uit deze wereld en ons medezet in de hemel. En daar zijn wij bij hem, omdat wij zijn zouden waar hij is, zei hij in Johannes 14. En dat is actueel, dat wil zeggen, dat is niet over de toekomst, dat gaat over het heden. Terug naar Jesaja 66... Het idee is hier tamelijk negatief. In Jesaja 66 vers 1, waar de Heer zegt: de hemel is mijn troon en de aarde is de voetbank mijn voeten. Waar zal dat huis zijn? Hoezo zou er een huis zijn dat gij mij bouwen zult? Want de idee die er nu achter steekt is dat de Heer zegt: denken jullie nou echt dat ik daar ga wonen? Daar ben ik niet van afhankelijk, hoor. Of denk je dat ik Jeruzalem in stand zou houden, zou bewaren? Waarom zou ik? Ik woon daar niet. En niet letterlijk en overdrachtelijk ook al niet. Dat zijn de volgende versen. Waar namelijk de Heer de meest lelijke uitspraken doet over eventuele rituele offerdiensten die in de tempel zouden gehouden worden. Bedenk dan dat je hier in Jesaja niet bent in de dagen van de twee stammen na hun terugkeer uit ballingschap, maar nog voor de ballingschap. Ver daarvoor. Heb je dat? Bij Jesaja. Dus hier is nog niet sprake van het judaïsme. Want dat is pas later in de ballingschap uitgevonden, zeg ik altijd. Ik heb moeilijk zeggen ontdekt, toch? Ingericht, ontwikkeld geworden. Dat bestond nog niet. Je bent hier bij Israël, en bij de twee huizen van Israël natuurlijk. En specifiek ben je hier bij Juda. Maar iets als Joods in de zin van religieus Joods bestond nog niet. Maar eventueel was er dus, eventueel, lang niet altijd, maar eventueel was er enige tempeldienst. Naar aanleiding van waarschijnlijk enige voorschriften uit Leviticus of zo. En ik zeg dat enigszins terughoudend, omdat wij in de geschiedenis van datzelfde Juda en Jeruzalem bij gelegenheid in omstandigheden terechtkomen. U kent die geschiedenis, dan hebben ze ineens het idee van: gut, wat zal er toch achter die rozenstruiken hier zitten of zoiets? En het antwoord is: door een roosje. Nou ja, wat zou er achter die rozenstruiken zitten? Of is dat als, ze maken de tempel schoon. Ik weet niet of je er wel eens een pand gezien hebt dat verwaarloosd is, waar niks aan gedaan is. Dan groeien de braamstruiken tegenaan. Daar ging ik altijd bramen plukken trouwens. Er stond er ergens zo'n villa waar niemand in woonde. Eenvoudig omdat het niet kon. Omdat het te duur is voor de belasting. Of anderszins. Of ze hebben wel het huis, maar kunnen het niet onderhouden. Staat het leeg. En dan mag het niet afgebroken worden, omdat het dan toch een plechtig pand is. Dan laat je het gewoon staan, dan valt het vanzelf in elkaar en dan moet het opgeruimd worden. Maar goed, zo'n pand. En zo hebben ze de tempel. Ik heb het ook voor je. Ik heb er een paar in gedachten gehad. Ja. Maar goed. Maar bij gelegenheid hebben ze zo de tempel. Ik denk natuurlijk meteen aan het sprookje van Doornroosje, weet je wel, maar toen maar. Dat was immers ook zoiets. Maar ze hebben toen ooit een keer die tempel gereinigd, heet dat. En toen werden ze ineens heel enthousiast, sommige mensen, omdat ze in de tempel een wetboek vonden. En het zou niet zo bijzonder zijn als ze er nog meer van gehad hadden en in gebruik. Maar ze hadden er geen idee van. Zover waren ze heen dus. zodat ze met het wetboek naar de koning gingen. Kijk nou eens wat we hier hebben. En toen was het lees het is voor enzovoorts. En toen werd het voorgelezen. En dus kwamen ze daarin tegen dat het de bedoeling was dat ze... want dat waren ze dus ook vergeten. Dat ze in de eerste maand op de 14e een paaslam in huis zouden nemen, weet u wel. En vanaf de 15e tot het 21e het feest van ongezuurde broden, dan wel het feest van Pesach, Pascha zouden vieren enzovoort. En jammer, dat was nou net te laat. Want het was net geweest. En toen vonden ze ook nog dat er geschreven stond van dat ze het in de tweede maand dan konden vieren. En dat hebben ze toen gedaan. En, heb je dat nog allemaal? Ze waren het dus echt helemaal kwijt. Dus om nou net te doen alsof daar een continue eredienst, of hoe je dat maar noemen moet, gehouden werd in de tempel. Nee, dat was het niet. Zo was het nou ook weer niet. Maar de Levitische wet schrijft natuurlijk wel het een en ander voor aan offerdiensten enzovoorts. En daar gaat het nu over, hè. De Heer zegt, hoezo, ik een huis in Jeruzalem. Het zou namelijk verwoest worden, hè. Hoezo ik in huis? Want mijn hand heeft al deze dingen gemaakt, het heelal namelijk. En al deze dingen zijn geweest, spreekt de Heer. Maar op deze zal ik zien, op de armen en de verslagenen van geest en die voor mijn woord beeft. De Heer zegt, deze dingen zijn geweest. Dat is zoals je tegen iemand zegt, je bent dood. Kent u dat? Kijk toch ook wel eens een film, of niet? Je bent dood. Dat is dan nog niet zo, maar dat is dan een belofte, weet u wel. Zoiets. Deze dingen zijn geweest, maar zegt de Heer, op deze zal ik zien, namelijk op de armen en verslagenen van geest, die voor mijn woord beeft. In gewoon Nederlands, voor wie gelooft. Wie mijn woord uiteraard gelooft. Daar zal ik op zien, maar dat huis hier en dit Jeruzalem, daar krijg je meteen commentaar op nu. Wie een os slacht, slaat een man dood, wel te verstaan. Wie een lam offert, breekt een hond de hals. Wie spijsoffer offert, is als die zwijnenbloed offert. Wie wierook brandt en gedenkoffer, is als die een afgod zegent. Deze verkiezen ook hun wegen en hun ziel heeft lust aan hun verfoeiselen. Er zijn mensen die dat nawandelen, die denken dat ze dit allemaal moeten doen. En dan moeten wij zeggen, wij in onze dagen worden geacht en zeggen, ja, maar die hebben ook een godsdienst, dat is hun geloof. Dat is niet waar, dat is hun ongeloof. Maar het is wel een religie. In dat geval hun ongeloof enzovoort. Dan moet je kijken wat de Heer erover zegt. Hij zegt, het is eigenlijk godslasterlijk. En voor mij, zegt hij, is het beledigend. Maar ja, die mensen lopen dat na. Die denken dat ze daarmee iets kunnen bereiken. En dat ze daarmee mij of een andere god misschien kunnen manipuleren of gunstig stemmen of zo. Enzovoorts. Laat, bij andere gelegenheden staat er, uw offeranden heb ik niet gewild, toch? Met woorden van dergelijke strekking. Ook bij meerdere gelegenheden. En speciaal ook na de terugkeer, zogenaamde terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Dat was dus wel degelijk onder het judaïsme. En de Heer zegt, voor mij had het niet gehoeven. De Heer had net het nieuwe verbond aangekondigd in Jeremia 31. En nou gaan ze ineens hun best doen om het oude verbond weer tot leven te brengen. Waarvan in Jeremia 31 al stond, mijn verbond het welk zij verbroken hebben. De Heer zegt, het hoeft niet meer, het is afgelopen. En toen pas, in de ballingschap, toen, nou ja, is de Babylonische Talmud geschreven enzovoorts. En daarna nog het een en ander meer. Maar van de Heer hoefde het niet, zodat u vooral niet al te positief denkt over de Joodse religie. De Heer denkt daar niet positief over, überhaupt niet. Ja, en dat wij er de sporen in terugvinden van Bijbelse, Mosaïsche, Levitische symboliek. Ja, wij wel. Maar dat is omdat wij gelovigen zijn. Maar degenen die dat hebben en praktiseren, hebben er heus geen idee van. Anders zouden ze tot geloof zijn gekomen in de Heer Jezus Christus, die de vervulling brengt van al deze symbolen, beelden, beloften enzovoorts. De Heer zegt, ik zal ook verkiezen het loon hunner handelingen. Hij zegt, zij verkiezen deze weg te gaan, dan verkies ik het om hen daarvoor te belonen. Dat wil zeggen, om een oordeel over hen te brengen, uiteraard. Hè? Hun vrezen zal ik over hen doen komen, omdat ik geroepen heb, dat wil zeggen, met kracht gesproken, maar niemand antwoordde. Want waar het over gaat is nog steeds geloof. Voor degene die voor mijn woord beeft uit vers 2. Dat woord is het krachtige woord Gods. Tweezijdig. Namelijk één, het belooft zaligheid voor degene die gelooft en zich er dus aan onderwerpt. Het belooft een oordeel over degene die het verwerpt. Een sterke kant daarvan vind je later in Hebreeën 2... En hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen? Enzovoort. Hè? Dat zijn de twee kanten van het tweesnijdend scherpe zwaard van het woord Gods. Omdat ik geroepen heb en niemand antwoordde. Dat hebben we eerder ook al eens gelezen, meen ik. Dat was in deze bladzijde nog. Dat was vers 12 van hoofdstuk 65. Ik zal u lieden ook ten zwaarde tellen, dat gij allen u ter slachting zult krommen, omdat ik geroepen heb, maar gij hebt niet geantwoord. Omdat ik gesproken heb, maar gij hebt niet gehoord. Maar hebt gedaan wat kwaad was in mijn ogen, enzovoorts. En dat is dus wat hier herhaald wordt. Ik heb geroepen en niemand antwoordde. En dan te bedenken dat de mensen het vandaag omdraaien en het de Heer kwalijk nemen en zeggen, ik heb u geroepen, maar u antwoordt niet. Alsof wij wat in te brengen zouden hebben bij God. Met onze ideeën, woorden, wensen enzovoorts. Het punt is, hij spreekt en wij luisteren. En als je daar niet naar luistert en daardoor in ellende komt, ja, dan geldt wat de Heer via Jeremia liet zeggen. Hij zegt, bid niet voor het volk ten goede, want ik zal u niet horen. Waarom zou ik? Ze zouden naar mij moeten luisteren. God is per definitie die spreekt. Dat is wat hij doet. Wat hij ook doet, hij spreekt. En al wat hij doet, doet hij door zijn spreken. En wat de mens dus zou doen, luisteren. En al wat God, als je deel wil hebben aan wat God doet, zit er maar één ding op. Dus luisteren naar zijn woord, want al wat hij doet, doet hij door zijn woord. Het is niet anders. Het is heel fundamenteel. Maar het is voor iedereen te begrijpen. En de Heer zegt, ja, maar niemand antwoordde. Ik heb gesproken, maar ze hoorden niet. Maar deden wat kwaad was in mijn ogen. En verkoren hetgeen waartoe ik geen lust had. Dat is exact hetzelfde als in 65 vers 12 dus. Eigenlijk dezelfde tekst. En dan komt dus de mededeling in vers 5 met een moeilijke zin. Hoor des Heren woord, gij die voor zijn woord beeft. Die uitdrukking, gij die voor zijn woord beeft, komt dus uit vers 2. Dat is de aanduiding van gelovigen die ontzag hebben en dus respect voor het woord Gods. En tot die gelovigen uit het volk, wij zouden dat, als we nog in de eerste hoofdstukken van Jesaja waren, zouden we zeggen dat is het gelovige overblijfsel. Want dat is het natuurlijk. Hoor des Heren woord, gij die voor zijn woord beeft. Uw broeders die u haten, die u verre afzonderen om mijns naams wil, zeggende, of die zeggen dat de Heere heerlijk worden. Je moet langzaam het verhaal volgen. Hè? Er wordt gesproken tot degenen die geacht worden gelovigen te zijn, althans die voor zijn woord beven. En tot hen wordt gesproken over broeders, hun broeders, die hen haten. Dat zijn dus logischerwijze ongelovigen. En die ons als gelovigen verstoten, verre afzonderen, ga je alleen maar weg. En die zeggen dat Jehovah heerlijk wordt. Dat zeggen ze. U weet, iets als geloof zegt God met diepst ontzag. Maar luisteren naar zijn woord doen ze niet. Ze beven niet voor zijn woord. Ze zeggen alleen, Jehovah is groot, of de Heer is groot, of de Heer is zijn geloofd, halleluja, en wat het maar is. Ja. En dan staat er, doch hij zal verschijnen tot uw lieder vreugde. Zij zeggen dat Jehovah heerlijk wordt, maar Jehovah zegt, ik ga me aan hen niet vertonen. Ik zal mij vertonen aan u, die voor mijn woord beeft. En zij zullen beschaamd worden. Letterlijk eigenlijk verbleken. Het is een wat moeilijke term, we kunnen het niet goed vertalen. Maar een vertaling met beschaamd worden is wel goed. Dan wordt het iets als teleurgesteld worden. Maar eigenlijk de grondgedachte van het woord, van het Hebreeuwse woord, is die van verbleken. Dat is de eerste vertaling. En de algemene betekenis is langzamerhand achteruit uit beeld verdwijnen. Vandaar dat je synoniemen hebt als dit, beschaamd worden, of achterovervallen heet het, of achterwaarts wijken. Dat zijn termen die ook in Jesaja gebruikt worden. Jesaja 28. En wij vertalen het met beschaamd worden. Wij kennen trouwens ook de uitdrukking, ik leg in Sion een steen en dan staat er Jesaja 28, wie gelooft zal niet haasten. En als de apostel Paulus in het Nieuwe Testament datzelfde vers citeert, via de Septuaginta en zo, dan zegt hij, wie gelooft zal niet beschaamd worden. Maar dat haasten, dat is hard weglopen, komt overeen met verbleken, uit beeld verdwijnen, achterwaarts enzovoorts. En dan wordt het dus beschaamd worden. Maar hier staat uitdrukkelijk dat die verwachtingen van die lui die roepen dat de Heere heerlijk worden, hun verwachtingen zullen tegenvallen. Dat wil zeggen, zij zullen beschaamd worden. Zij gedragen zich wel religieus met religieuze teksten, maar ze luisteren niet naar zijn woord. Heb je dat nog? Ja, als u zegt, ja, maar ik begrijp het niet, dan moet ik u zeggen, hoezo niet? De meeste mensen die ik ken, die beschouwd worden als christenen, gedragen zich zo. Hebben niet het minste respect voor het woord van God. Maar ze hopen wel dat hun God respect heeft voor hun woord. Dus ze zingen hem toe. En ze bidden uitgebreid voor van alles en nog wat. Toch? En ze zingen dat hij groot is en machtig. En weet je veel allemaal. Maar als God dan wat zegt, heeft men er geen belangstelling voor. En dan is dus altijd de vraag, wat vindt God daar dan van? Nou, en mijn antwoord op die vraag is, wat denkt u zelf? Laat ik ook eens iets moderns zeggen. Wat denkt u zelf? Zegt de dokter per slotverrekening ook als je bij de dokter komt. Ja, dokter, wat mankeer ik? Wat denkt u zelf? Zie, dan moet je meteen zeggen, wie heeft er nou voor doorgeleerd? Ja. En je weet toch wat hij dan doet, hè? Dan zoekt hij het op internet. Maar dat had hij zelf thuis ook kunnen doen. Nou ja, toch maar. Alleen, wij missen de ervaring. En dat is het verschil natuurlijk. Maar dat tezijde. Wat denkt u zelf? Dat God spreekt. En er komt geen antwoord. En dan verwachten wij dat God wel luistert als wij wat tegen hem zeggen. Nou, echt niet. Geen denken aan. En als u het niet begrijpt, dan zeg ik u, nou ja, dat wordt toch alle dagen bewezen dat het zo is. God luistert daar niet naar. Ik heb daar niks aan toe te voegen. En voor zover er dan toch een geluid of een stem zou zijn, want daarop wordt nu voortgeborduurd, op het spreken van God, staat er dan in vers 6, er zal een stem van een groot rumoer uit de stad zijn, een stem uit de tempel, de stem des Heren, die zijn vijanden de verdiensten vergeldt. Maar u weet toch wat die stem doet, hè? Die brengt verwoesting over de stad en de tempel. En daarmee is dit verhaal, deze paragraaf eigenlijk rond. Want daarmee ben je weer terug bij vers 1. Hoezo zou God in een tempel wonen op aarde die met handen gemaakt is? Hij woont in de hemel. En die tempel hier op aarde, hij zal hem verwoesten. En de hele stad bovendien. En dat is inderdaad wat er gebeurd is. Dus de strekking van dit schriftgedeelte. Waarom? Ja, omdat men niet luistert naar zijn woord. Naar zijn spreken. En naar zijn werken. Dus in de praktijk ook. En uiteindelijk, dit is natuurlijk vervuld geworden op een of andere wijze in de dagen van Jeremia. Je kunt het hele boek Jeremia beschouwen als een commentaar op deze paar versen, als je dat zou willen. Want heel dat boek door gaat het maar over één ding. Binnen afzienbare tijd zal Jeruzalem verwoest worden. En dan zeggen de valse profeten, want die zijn er altijd, ook in onze dagen. Die zeggen, nee, gebeurt niet, want dit is de tempel van Jehovah. En de Heer heeft in het profetisch woord beloften gedaan met betrekking tot Jeruzalem, of zijn stad en zijn huis. En dat zal hij dus redden. Dat roepen ze vandaag ook trouwens. Hè? Dan zeggen ze, nee, de Heer zal Jeruzalem stellen tot een lastige steen. Een zware betekent dat. Steen die men zal willen tillen, maar men zal niet kunnen. En de Heer zal een muur zijn rondom Jeruzalem, met Zacharia enzovoort. Maar men vergist zich, want dat gaat over een nieuw Jeruzalem. Dat wil zeggen, een Jeruzalem dat gebouwd zal worden en bestaan zal in de 1000 jaren. Dat is pas na de 70ste week van Daniel. Dat blijkt ook wel, want Jeruzalem is verwoest geworden nog in de dagen van Jeremia. Dit is van het begin tot het eind bij geweest. En daarna is ook hij uit het land vertrokken. Maar meer ga ik daar dan niet over zeggen. Maar het is het oordeel uit de mond Gods. Zie. En dat is gebeurd in de dagen van Nebukadnezar dus. Maar die gebeurtenissen staan weer model voor een latere vervulling van dezezelfde woorden bij de verwoesting van Jeruzalem aan het begin van onze jaartelling, bedeling, wat u maar wil, door de Romeinen. Want zoals mijn grootvader schreef, de situatie herhaalde zich. Je had weer een ongelovige Joodse staat in een ongelovig Jeruzalem. En dus gebeurt precies hetzelfde. Jeruzalem wordt verwoest. Dat is twee keer. En daarna komt het natuurlijk nog een keer aan het eind van de 70ste week van Daniel. Een ongelovige Joodse staat in een ongelovig Jeruzalem. En het zal verwoest worden. Alleen is het dan denk ik geen tempel. Kan ik nergens melding van vinden. Dus, maar het is wel de verwoesting van Jeruzalem als zodanig. Heb je dat nog? En eigenlijk vanuit dit schriftgedeelte ben je terechtgekomen aan het begin van onze bedeling. Want dat is altijd de essentie van het profetisch woord. De komst van de Messias. De vervulling van Gods beloften aan Abraham, Isaac, Jacob enzovoorts. Maar het Joodse volk is ongelovig. Jeruzalem wordt verwoest, de tempel wordt weer verbrand enzovoort. Maar hoe gaat het dan verder? Dat is waar het over gaat. Dat is de klassieke vraagstelling binnen het redelijk orthodoxe, of onredelijk orthodox kan ook, maar binnen het tamelijke neutrale mainstream orthodoxe christendom, is het koninkrijk aangebroken? Zo ja, waarom niet? En zo niet, waarom dan toch? Ik kom er nooit uit. Omdat men de dingen niet voldoende onderscheidt, denk ik. Maar dat is wel de vraag. En wat er dan staat is vage taal. Hoe moet je het zeggen? Het is cryptisch. Het is bedekt taalgebruik. Je merkt het meteen, want het is ineens nog veel meer symboliek dan de voorgaande verzen. Het is, er zal in vers 7... Eer zij baren, wie? Eer zij barensnood had. Eer zij barensnood had. Heeft zij gebaard. Eer haar smart overkwam. Zo is zij van een knechtje verlost. Wie heeft zulks gehoord? Wie heeft dergelijks gezien? enzovoort. Waar gaat dit in vredesnaam over? En als wij het Nieuwe Testament niet hadden, denk ik... Want ik weet het nooit zeker, want wij hebben het wel, uiteraard. Maar als wij het Nieuwe Testament niet hadden, dan zouden we het echt niet weten. Maar nu we het wel hebben, weten wij het natuurlijk wel. Want de vrouw die van een knechtje verlost wordt... Toch? Dat weet u toch? Nee, ik bedoel niet de geboorte van Jezus, maar dat valt er ook onder natuurlijk. Maar de geboorte van Jezus uit de maagd Maria zelf is een teken. En daarom niet de ultieme vervulling van dit soort profetieën. Het is de geboorte, de wording van de gemeente als zodanig uit Israël. Het is het eind van de avond, dus verwacht niet dat ik het uitgebreid uitleg nu. Dat moet ik volgende keer doen. Maar je komt toch terecht in Openbaring 12. Je komt daar in ieder geval terecht. Bij die vrouw die zijnde in pijn om te baren. Dus die had wel degelijk barensmee. En daar heb je een probleem, wat ik nou niet ga toelichten. Maar zij is in pijn om te baren en zij baarde een mannelijke zoon die werd weggerukt tot God en zijn troon. En waar dat over gaat, ja, dat is niet orthodox, het antwoord wat ik geef. Maar het antwoord is, dat is de geboorte van de gemeente uit Israël. Heb je dat? Er zijn een paar andere ideeën over, maar dat komt omdat men de gemeente niet kent als zoon. En als van mannelijke kunnen, gender. Toch of niet? Ja. Nee, maar denk aan de gemeente als een bruid die voor haar man versierd is. Maar dan mis je een boel hoor. Het is een mannelijke zoon die wordt weggerukt tot God en zijn troon. Dat is niet maar de Heer Jezus uit Maria, maar het is de hele gemeente uit het volk waarvan Maria een beeld is. Dat is Israël. Heb je dat nog? En eer haar smart overkwam, wel de normale gang van zaken, dat weet u toch? Eerst komen de weeën. Maar als dat beschreven wordt in de Bijbel, dan is er sprake van het Joodse volk. Maar de geboorte van de gemeente... Niet uit Juda, maar uit Efraïm. Niet uit de 2, maar uit de 10 stammen. Maar het is dan toch nog Israël. Dat is eer haar smart overkwam. Want daar kwam niet de grote verdrukking over. Heb je dat nog? En niemand had het in de gaten en ineens was het daar. En er staat er ook nog dat het was in één keer en plotseling, zomaar in één dag. En dat komt omdat de geboorte van de gemeente als zodanig beschouwd wordt als één gebeurtenis, namelijk bij de opstanding van Christus. Want ook uw en mijn wedergeboorte wordt beschouwd als te hebben plaatsgevonden bij de opstanding van Christus. Er staat toch, wij zijn wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. 1 Petrus 1 vers 3 en anders Romeinen 6. Met hem gestorven, begraven, opgewekt. Of Efeze 2, met hem opgewekt en met hem gezet in de hemel. Dat wordt in elkaar geschoven alsof het één en dezelfde gebeurtenis is. Omdat het ook één en hetzelfde leven is met hetzelfde doel. En dat is dus wat hier beschreven wordt feitelijk, of althans beschreven, aangeduid wordt, zo even onderweg. Voordat de bekering van Israël als zodanig plaatsvindt, of zal vinden in de toekomst, is er eerst sprake van de geboorte van één knechtje. Dat is heel onze bedeling samengevat. En daarna gaat het verder met dat er nog meer zonen gebaard zullen worden. En dat de vrouw nog meer zaad zal voortbrengen. Maar dan ben je meteen ook weer in Openbaring 12. Want na de geboorte van die mannelijke zoon wordt er wel degelijk gesproken over de overigen van haar zaad. Dat is na de voltooiing van de gemeente. En dan gaat het over nou ja, de geboorte van een nieuw Israël, zal ik maar zeggen. De wedergeboorte van Israël. Of gewoon populair, dat de Israëlieten tot geloof zullen komen, enzovoorts. Zie. Maar ik zei u toch, dat kan ik zo gauw allemaal niet vertellen. Maar u hebt vast wat om over na te denken. Dan hebben we het daar de volgende keer weer over. Want het is nu de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Vader in de hemel, wij zeggen u dank voor dat profetische woord dat zeer vast is. Wij danken u in het bijzonder ook dat wij het licht hebben van het Nieuwe Testament. Dat licht wat schijnt in die duistere schriftplaatsen uit het Oude Testament. Waardoor wij inderdaad de waarheid leren verstaan. Wij zeggen u dank voor het voorrecht dat u ons de verborgenheden van uw wil bekend maakt. En dat wij mogen begrijpen dat wij niet alleen deel uitmaken van een volk voor uw naam, dat u zich in onze dagen nog steeds verzamelt, maar dat dat bovendien ook in overeenstemming is met uw eeuwig voornemen. Dat het niet een afwijking is van de normale voortgang van uw werk, maar in tegendeel een vast onderdeel is wat u tevoren hebt verordineerd. En daarom, Vader, wij danken u te mogen leven in deze tegenwoordige tijd. Uit de rijkdom van uw genade en onder de heerschappij van uw genade. Onderweg naar de openbaring van uw heerlijkheid die u ook aan ons beloofd hebt. Niet op grond van dat we iets verdienen, maar op grond van uw genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. Daarom, Vader, bevelen we ons bij u aan. Opdat uw woord in onze harten geplant mogen worden. Opdat uw naam in ons mogen verheerlijkt worden. Om Christus wil. Amen.